iemand als Kim Putters, hè, die toch op als zeer invloedrijk wordt gezien en door heel veel mensen op handen wordt gedragen, ook door de elite, dat die dit heeft aangenomen, is ook in dat opzicht hoopgevend. Dus het zou ook zo kunnen werken, en dat zie je ook maar vaak genoeg, dat ook aan de bovenkant het sentiment toch wat gaat veranderen.
Het is ook moeilijk voor Joden om het verschil tussen wat is nou antisemitisme en wat is het niet. Dus aan beide kanten is het heel moeilijk om precies mee te voelen wat die gevoelens zijn. En juist daardoor had ze bij die opening van het Holocaust Museum, hadden ze moeten voorkomen dat die gevoelens, die emoties, die aan beide kanten op een bepaalde manier legitiem zijn, zo dicht bij elkaar zijn gekomen. Dan vind ik dat je als burgemeester van Amsterdam zwaar gefaald hebt.
Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers. Vandaag nieuws van de week met Maurice de Hond en Ad Verbrugge. Heren, welkom.
Ja.
Nou ja, Maurice, we wilden natuurlijk jou hier wel bij hebben deze week. Er is van alles weer aan de hand.
Jazeker. We hebben een nieuw woord, hè? Programmaakkoord of programcollege, of hoe heet dat dan precies? Maar in ieder geval extra parlementair hebben we onnodig geleerd.
Ja.
Er zijn allerlei nieuwe woorden hier geïntroduceerd.
En die professor Voermans, die elke avond op tv uitkomt leggen dat niet kan, extra parlementair. Nee, we maken mooie nieuwe tijden mee.
Maar is het iets waarvan jij denkt, want jij bent al langer, dat je zegt het moet anders. Volgens mij heb jij ook al maanden dat je zegt, ja, die Kim Putters die moet uiteindelijk premier worden. Dit is wat Pieter Omtzigt op zijn wishlist stond. Dus wie heeft hier nu zijn zin gekregen? Of kon niks anders? Was dit het enige wat uiteindelijk zou gaan werken?
Ja, maar meteen op de verkiezingsavond, toen de uitslag duidelijk was. Als je gewoon een beetje door je oogharen heen kijkt, is dit een unieke mogelijkheid om de dingen die heel erg gepolariseerd waren, om bij elkaar te brengen. Want je kon gewoon op je vingers natellen, als Wilders aan een kabinet mee wil doen, dat hij naar het midden moet trekken. Want anders is het onmogelijk. Alleen, wat gebeurt er dan? Dan zie je allerlei partijen, Marlene, voorwerpen, hoe die voor de verkiezingen en in de laatste 20 jaar was, wat hij allemaal gezegd heeft. Alleen dat brengt een kabinet niet dichterbij. Nu, tegelijkertijd was het probleem. Kijk, NSC, dat is geen partij op basis van, laat ik zeggen, een programma. Maar dat is gewoon de supportersclub van Pieter Omtzigt. Alleen, dat was bij de uitslag van de verkiezingen. En dat was fantastisch wat die man gedaan heeft. Van augustus begonnen en uiteindelijk 20 zetels. Zij stond zelfs 30. Maar vervolgens moet hij wat operationeel gaan doen. En dan blijkt eigenlijk de NSC-kiezer twee groepen te zijn. Namelijk de groep kiezers die vol voor rechts wil gaan, inclusief PVV. En een groep kiezers die absoluut niet met de PVV wil. En dat lijkt in de fractie ook zo te zijn. En toen kwam Omtzigt dus eigenlijk tussen twee vuren in. En dat lijkt er ook op, laat ik zeggen, dat zijn persoonlijkheid onder dat soort omstandigheden, zal ik het voorzichtig zeggen, niet optimaal functioneert.
Ja, het wordt huilerig genoemd, toch?
Ja, maar al dan niet gehaald heeft, maar wat hij wel gedaan heeft, hij heeft behoorlijk irrationeel gedrag vertoond. Ook al op de manier waarop hij stopte met die onderhandelingen, was uitermate irrationeel. Ik bedoel, hij mocht wel stoppen, maar op de manier wat hij dat die avond gedaan heeft. Dus uitermate irrationeel handelt hij onder die druk die hij blijkbaar heeft. En die druk is die twee richtingen in zijn achterban en de twee richtingen in zijn fractie. En dan moet hij, en wat hij zelf nog verder vindt. Nou ja, dat is een situatie die eigenlijk heel ingewikkeld was. En toen kwam de podcast van Wouter de Winter, die voor het eerst naar buiten expliciet zei wat er bij Pieter Omtzigt speelde. En nogmaals, dat is eigenlijk bijna een menselijk drama wat daar.
Iedereen heeft dat gehoord. Dus kan je even, wat was
het? Ja, wat er gebeurd is, dat terwijl achter de schermen al gesproken werd over irrationeel gedrag van Pieter Omtzigt, heeft Wouter de Winter gewoon gezegd wat hij inmiddels had gehoord van verschillende mensen die aan tafel hebben gezeten, dat ik soms huilend wegliep. En dat hij uit de gang weer teruggehaald moest worden door Plasterk of door zijn tweede man, door Jessel Goes. Dus ook bij die onderhandelingen was hij uitermate irrationeel. En het einde was helemaal irrationeel. Maar door de manier waarop Wouter de Winter dat beschreef, en vervolgens ook in de media werd overgenomen, want dezelfde avond was het ook Op zaterdag, zondag, maandag was het op de verschillende zenders. Dus het ging breed uit. Ja, kwam aan de oppervlakte hoe problematisch het is om te onderhandelen met Pieter Omtzigt. Maar niet zozeer alleen de mens, maar vooral omdat hij in die fractie eigenlijk twee richtingen heeft. Er zijn echt mensen die absoluut niet met de PVV willen. Ik zeg het wel eens zo, als die naar verjaardagen gaan, worden ze erop aangesproken dat zij een regering met Wilders mogelijk hebben gemaakt. Dat zijn meer mensen, laat ik zeggen, PvdA GroenLinks-achtige netwerk. En daar zitten mensen in die wel zeggen, ja, dit is de uitslag, we moeten ook met de PVV regeren. Maar dat is een heel moeilijke situatie. Nou, wat is er toen gebeurd door die podcast van Wouter de Winter? Dat vervolgens dacht iedereen, nu ligt het helemaal kapot. Maar het belangrijk was dat, en dat kan je gewoon reconstrueren, dat de NSC zelf moet bedacht hebben, ja, hoe moeten we nu verder? Met, laat ik zeggen, het steeds verder ondergraven van de positie van Omtzigt. Peiling staat de NSC nu op 10 zetels.
En halveerd dus.
Van halveerd. En dat kan alleen maar lager worden. Het gaat echt niet meer naar 20. En de mensen die weg zijn gegaan, zijn vooral mensen die rechts willen regeren. Zijn voor een belangrijk deel ook naar PVV gegaan. Dus bij NSC moeten ze hun knopen hebben geteld. En moeten ze gezegd hebben, ja, of het gaat nog steeds meer afbreken. Uiteindelijk krijgen we nieuwe verkiezingen. Dan zijn we helemaal niet over. Dus we moeten naar een situatie gaan dat we met die drie partijen om de tafel zitten, gewoon weer toch met elkaar tot iets kunnen komen. Want als het niks hieruit komt, dan is het helemaal einde. Dan nog veel groter problemen hebben we dan. En dan zie je dat de afgelopen week, en mede ook door de behendigheid van Putters, want Putters is best een goede onderhandelaar. Dat blijkt ook wel een goede persoon om die gesprekken te voeren. Dat blijkt ook wel uit zijn verslag. Daar kom ik direct wel op. Dat er een soort basis is gelegd om een structuur die componenten heeft van wat Omtzigt wil extra parlementair. Maar eigenlijk iets is, als je gewoon nuchter nadenkt over hoe de Nederlandse situatie nu is, iets is wat een uitkomst zou zijn bij ons gepolariseerde land. Want wat is nu het voorstel? Het voorstel is, er wordt op bepaalde onderwerpen wel basisakkoord gesloten, maar toch veel vrijheid. De helft van de bewindslieden komen uit de partijen. En de andere helft van de bewindslieden worden van buiten gezocht. Dat kan ook van andere partijen of vakmensen zijn die daarin komen. Waarbij er dus veel meer dualiteit is tussen regering en het parlement. En ook over de verschillende onderwerpen veel meer, laat ik zeggen, min of meer vrije kwesties zijn. En als je dat niet alleen maar door de ogen kijkt van Wilders was zo verschrikkelijk vroeger, ik kan hem helemaal niet vertrouwen. Hij moet zo gauw mogelijk falen. Nee, en wat je echt ziet, en ik raad ik iedereen aan het verslag van Putters te lezen. Is 50,
waar kan je dat vinden?
Op internet, kabinetsformatie of wat dan ook.
Kunnen we de link hierbij zetten?
Ja. Ja. En het is 15 pagina's, maar het interessante is, de eerste 8 pagina's is eigenlijk een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, waar die directeur van was. Die beschrijft de grote problemen van onze samenleving van dit moment. Ook beschrijft de polarisatie. Ook beschrijft verschillende rapporten, die doorgaans wel in lades zijn verdwenen. Maar hij benoemt ze, het gebrek aan vertrouwen, maar ook de gebrek aan daadkracht van het bestuur. Dus hij signaleert, jongens, we staan op hele grote uitdagingen. En jullie, politiek, moeten nu doorpakken. Want anders gaat het helemaal mis. Nou, dat schrijft hij als ware in. En hij heeft blijkbaar onder die conditie die 4 partijen aan tafel gekregen weer. En afspraken gemaakt waarbij je denkt, nou, als nu 1 van die 4 of meerdere van die 4 afhaken of het verpesten, dan is dat een grote aantasting voor het belang van Nederland. Dus hij heeft volgens mij een weg gekozen die volgens mij de verstandige is. Wij zijn hier niet met z'n vieren wat politiek bedrijven en kijken aan het klaverjassen en wie wint. Nee, we zijn nu echt bezig met de toekomst van Nederland. Die staat op het spel, die heeft die gedefinieerd. En ik denk, ik weet niet of het uiteindelijk lukt, maar wie nu zorgt dat het niet lukt, ja, die krijgt een hele grote verantwoordelijkheid naar de toekomst toe. En dan krijg je uiteindelijk verkiezingen. En tegelijkertijd, als het wel lukt, is het een unieke mogelijkheid om die polarisatie dichter bij elkaar te brengen. Als iedereen over zijn eigen schaduw heen springt. En niet alleen maar in de oude dingen vervalt. En dat is ultra-rechts. En moet je eens kijken wat Wilders 8 jaar geleden gezegd heeft. Of haha, moet je die Wilders zien van hoeveel die afstand neemt. Dan zou ik zeggen, wees blij dat hij er afstand van neemt. Want je was er toch ook altijd tegen. Dus we moeten nu in een stemming komen dat we bij elkaar komen. En dan de vele problemen die er liggen, en die Putters ook goed benoemd, moeten worden opgelost.
Ad, nou, wat is jouw reflectie hierop? Nou, ik sta er zelf best duaal in namelijk.
Ja, nou, ik kan voor een aanzienlijk deel meegaan in de analyse van Maurice. Even om met dat laatste te beginnen. Dit is ook natuurlijk iets wat ook aan deze tafel, zelfs bij Nieuws van de Week, wel een aantal keer aan de orde is geweest. Dat het natuurlijk ontzettend belangrijk is dat je eerst vertrekt gewoon vanuit de problematiek in de samenleving. En dat wij ons ook stoorden op een gegeven moment hoe die partijen weer met hun eigen profiel en dan twitteren en beeldvorming. En ik denk dat Putters dat wel heel goed heeft gedaan. Dus ook in dat verslag van, ja jongens, laten we eens reëel kijken van wat is er aan de hand. Hè? En we hebben hier koppen gehad, we leven in pre-revolutionaire tijden, kan ik me herinneren. Hè? Dat is, en in feite moet je het zo ernstig nemen. Dus er is iets in de samenleving aan de hand waar we allemaal een verantwoordelijkheid voor dragen. Zeker de elite, hè? Daar behoren wij ook toe trouwens. Maar bij uitstek natuurlijk politici. En dus ik vind dat wel heel goed om de partijen rond die problematiek die je op die manier neerlegt bij elkaar te zoeken. Nou, Putters heeft wat dat betreft natuurlijk ook een staat van dienst. Hè. Hij heeft natuurlijk in het verleden ook regelmatig gewezen op thema's die bijvoorbeeld bij Gabriel van der Brink ook benoemd. Ik heb ze zelf ook benoemd. Maar hij heeft het absoluut ook toch ook in zijn rapporten, veel sterker dan Paul Snabel, heeft hij dat benadrukt. Hè? Dus ook die kloof hoger-lager opgeleide bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is de mensen aan de onderkant, hoe vervreemd die zijn geraakt. Dus dat is echt een thematiek die hij als sociaal-democraat, laten we het niet vergeten, ook heeft geadresseerd. Dus het is ook veelzeggend dat natuurlijk Wilders, zowel Plasterk als sociaaldemocraat, als voormalig sociaaldemocraat, moet ik dan misschien wel zeggen, maar goed. Maar ook Jim Putters heeft benaderd. Dat pleit toch ook voor Wilders, hoe je het ook went of keert. Dat heeft hij dus wel gezien. Dat je het langs die lijn moet spelen. En dan maakt hij denk ik wel iets waar van die slogan, ja, die gewone Nederlander. En dat refereert natuurlijk heel uitdrukkelijk aan die thematiek. Dat is even mijn eerste, maar dan kom ik op het vervolg. Ik denk dat Maurice ook helemaal gelijk heeft, dat je voelde het ook. Dat die die berichtgeving rond het functioneren van Omtzigt, dat die heeft denk ik bij de fractie heel veel teweeg gebracht. Dan denk ik van ja, we moeten nu echt wel. We kunnen wel interne stammenstrijd gaan voeren en Pieter daarin vermalen. Maar we moeten nu gemeenschappelijk gaan optrekken. En hem ook een beetje meer in positie brengen. Want anders is het gewoon ook afgelopen met dit project.
En met Pieter zelf. Dan niet eens als politicus, maar als mens.
Dus ik denk dat daar wel een andere wind waait.
Maar ik begrijp dat niet zo heel goed. Even aan jullie beiden. Want dit is toch precies wat hij wilde. Dus wat.
Nee, ik bedoel, we doen niet over extra parlementair. Nee. Maar het feit dat hij menselijk vermalen wordt. Intern. Dat hij vermalen wordt tussen wat die fractie wil, waarvan de ene wil dit en de ander wil dat. Ja. En dan moet hij onderhandelen en die uitkomsten moet hij weer met die drie doen en weer aan hen verkopen. Ja.
Maar heeft hij dan eigenlijk niet goed zijn mensen gekozen, zijn achterban?
Dat hebben we natuurlijk eerder besproken hier ook. Er zijn toch ook verschillende bloedgroepen terechtgekomen.
Dat is dan natuurlijk.
En dat is ook natuurlijk omdat het gewoon toch te snel is gegaan. Dat heb je bij toch de anderen ook gezien, bij de LPF heb je dat gezien. En dit is toch van een andere orde, hè, wat hij heeft samen. Maar het is wel. Hij heeft hele goede mensen.
Alleen het was geen politieke beweging. Met een soort noemer. Nee. De noemer was Pieter Omtzigt.
En je hebt nog geen gemeenschappelijke traditie. Dus het is als partij nog niet echt een gemeenschap. En dat, En op het moment dat het op scherp wordt gesteld, ja, dan gaan die sentimenten spelen. En ja, dus dan ga ik ook mee met Modi's analyse. Maar.
Nou, ik kijk uit naar de maar, want ja. Ik heb ook een maar.
Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Kijk, ik heb wel eens gesproken over centrumloze systemen. En ook in mijn laatste analyse van de gezagscrisis. En dat gaat eigenlijk over dat een centrum wegvalt. En ik vind dit nu bijna een situatie waarin het belichaamd gaat worden. Alsof er dus alsof het centrum leeg blijft van een kabinet. En dat voelt raar. En gaat het ons lukken? Dus die beweging waarin je eigenlijk in de tijd van crisis niet meer één man hebt waar je op terugvalt. Maar dat zich heel veel heeft verzameld rond Wilders. De kiezersmassa. Die zit bij, inmiddels op de poot van Wilders. Nou, je merkt ook een soort verongelijkheid aan zijn kant. Dus wat gaat dat doen? Hè? Dan krijg je een programkabinet eigenlijk. Hè? Dus wat rond een programma moet gaan functioneren. En ik vermoed dat laten we zeggen, de middelpunt vliedende krachten. Dus alles wat, omdat dat centrum leeg is, dat die enorm gaan trekken. En dus ik ben er nog helemaal niet gerust op. Misschien zetten ze Kim Putters in het midden. Dan dat die iets terug kan trekken. Maar ik dat is geen benijdenswaardige positie. Dat is weer een heel andere rol hè, dan die van informateur. Dus ik vermoed dat dit nog een... toch ook met alle goede bedoelingen dat dit een hele klus gaat worden om dit stabiel te krijgen.
Maar jij had nog eens een maar. Of mag ik hier nog even reageren?
Ja, ik hou mezelf gewoon in.
Nee, kijk. ik ben het eens dat centrum is verdwenen. Ja. Maar er is wel iets heel belangrijks nu aan de hand. En dat heeft Putters eigenlijk erg goed in zijn verslag gedaan. Wat je net zei, het symbool van het midden, het centrum, kan Putters zelf worden.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
En wat er dan gebeurt, en dat is iets wat nu nog even niet gebeurt, maar gaat gebeuren. Dat, kijk, het stemmen op Wilders was niet van, oh, wat is die man geweldig. Maar was ook een signaalfunctie van een behoorlijk deel van kiezers dat er bepaalde problemen moeten opgelost worden en aangepakt worden,
zeker.
Enzovoort.
Ja.
En wat je nu ziet is, en ook als ik GroenLinks, als ik Timmermans hoor of Jette hoor nu.
Ja.
Nou, dan denk je allemaal naar de buitenkant.
Ja.
Punt is, als jij een premier Putters krijgt met een kabinet wat ze nu ongeveer vormen. En er komen ook een aantal mensen prominente in van wat andere partijen. Putters die zelf van de Partij van de Arbeid is. Nou, het is een hele stap voor, als hij dat gaat doen, om PvdA GroenLinks, om dan te zeggen, wij schorsen je als lid. Hele stap. Als veilbrief wordt aangezocht om te blijven als staatssecretaris van Mijnbouw, omdat Groningen daar met hem wegloopt. En dan moet Jette gaan zeggen, nee, we schorsen je. Terwijl die man bereid is, en Putters ook, om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor Nederland. Niet omdat hij primair omdat hij zelf zo graag premier wordt. Dat is een verschrikkelijk moeilijke klus. Maar hij doet het uit belang van Nederland. En dan kan het zijn dat Putters, als hij die positie krijgt, de verlichamelijking wordt van de behoefte van Nederland
om
eens op te houden met dat. En jij zei toen dat en jij zei toen dat. Maar dat hij, en dat kan hij heel goed formuleren, want dat heeft hij al opgeschreven. Hij heeft gezegd, hou nou eens op. Dit zijn de problemen, die ga ik nu aanpakken. En zorg dat je bent toch bezig voor het belang van Nederland. Zorg dat je me helpt in plaats van dat je dat soort achterhoedegevechten gaat voeren. Dus hoe gek het ook klinkt, die krachtverhoudingen, kan dat opleveren. En als het niet oplevert, dan zijn we eigenlijk verloren.
Nou, dus dit is een enorme pijl van jou ook aan Putters, dit.
Ja. Dit. En uit die andere partijen, om die rol ook te geven.
Om die rol te gunnen.
Ja, omdat het belangrijk is voor Nederland.
Ja, oké. Okay. Ja.
Nou ja, wat ik interessant vind, want dat was dus het punt wat ik wilde maken, is dat, kijk, een beetje de projectie op Trump. De projectie wat, hoe heet hij ook alweer in Argentinië?
Milei.
Wat een beetje natuurlijk heel kinderachtig is. Maar dat leeft ook wel een beetje in mij. Ja, dat je gewoon dan een relschopper wil, zeg maar. Hè? Van ja, jullie hebben zo lang de boel getraineerd, gedaan. En nu moet iemand de boel maar eens opschudden. Maar als ik jullie hoor, denk je, ja, als dit lukt, dan is dat natuurlijk wel veel beter. En veel constructiever. En uiteindelijk toch de beste derde weg.
Maar je hebt wel een belangrijk punt ook te pakken. Maar dat geeft meteen ook de opgave aan. Waar dan een eventuele nieuwe premier voor gesteld wordt. Samen met zijn ministersploeg. Kijk, je hebt natuurlijk Wilders dan in de Kamer. Nou, die zal zijn toon niet meteen heel erg gaan matigen. Want die wil gewoon dat profiel erin houden. Dus die zal het niet gaan verscheuren, want het is mede zijn kindje. Maar die zal wel het profiel erin houden. Tegelijkertijd heeft hij dus die afstand. Je hebt daarnaast natuurlijk belangen toch met bepaalde achterban. Dus dat geldt voor Caroline bijvoorbeeld. Hè, toch heel uitdrukkelijk ook rond die landbouwagenda. Nou, dat komt allemaal dan bij elkaar in zo'n kabinet. Dat vertrouwen moet krijgen. En dan kom ik op jouw punt. Die transitie die we moeten maken, die overgang, ja, dat is niet zonder slag of stoot. Er zal echt, en dat is wat Milei heeft gedaan, zo keihard. Hè? En ik weet niet of dat ook allemaal gaat werken enzovoort. Maar je voelt wel, er is iets vergelijkbaars nodig. Als je kijkt naar...
Nou, het is alsof je zo staat om te gaan slaan, zeg maar. En dat je dan hier zegt nee. En dat je iets weet wat er niet gebeurt.
Op de ministeries, op laten we zeggen, het maatschappelijke, bij de semi-overheid. Of men zeg maar, die stap mee kan maken. Ja, dat wordt wel de grote uitdaging. En... He, dus iemand als Plasterk bijvoorbeeld, in zijn rol als informateur, heeft hij waarschijnlijk best goed gedaan. Maar kijk je naar zijn ministerschap, dan heeft hij toch eigenlijk rond het onderwijs heel weinig echt...
Maar zijn het dan de DG's ook, bedoel je die?
Ja, maar voordat je die kant op gaat, mag ik even nog aan de andere kant. In de eerste plaats, als je Trump vergelijkt en die van Argentinië, daar is het partijstelsel zo dat je daar bij wijze van spreken, als je wint, ook een soort bijna absolute macht hebt. Wilders, ook met 37 zetels, ook als hij er 71 heeft, heeft die absolute macht sowieso, zelfs als je met 76 vraag ik hem af, maar oké. Dus Wilders krijgt nooit die positie die je daar nou zei. Jij zei dat Wilders, als eenmaal dat nu is hij nog steeds zich aan het profileren, omdat hij nog altijd het risico heeft, daar komt geen kabinet. Laten we even iets doordenken dat er wel een kabinet komt. Dat ze afspraken hebben over onderwerpen, waarvan hij absoluut ook behoorlijk moet inbinden op bepaalde onderwerpen. Maar het is nog steeds een kabinet waar hij met zijn mensen ook zit. Aangemaan misschien op zorg. Maar stel nou dat Putters dan premier wordt. Dat is een door hem aangezochte premier. Als er één iemand in de Kamer die premier gaat ondersteunen, is hij het. Mm. Omdat het zijn belang is van Wilders. Als Putters gaat beginnen, is er één ding wat hij zeker afspreekt, is hoe Wilders zich zal gedragen ten opzichte van hem. Dus ik ben helemaal niet van overtuigd dat de rol zoals Wilders die vervuld heeft in de oppositie, waar hij alles kon roepen, want er gebeurde toch niet. En dan is hij de belangrijkste drager van het kabinet. Ja,
maar het punt is, Maurice, en dat is wat ik op doelde. Kijk, Kim Putters is gewoon een hele aimabele man. En die heeft ook zo'n die bemiddelende rol. Dus ik wil bij de Sociaal-Economische Raad. Het zou best kunnen dat je nu zowel in de richting van Europa, als in de richting van werkgevers, als in de richting van bijvoorbeeld onderwijs en de bobo's daar, als in de richting van de zorg, dat er toch eigenlijk wel heel stevig moet worden ingegrepen. Wil je enigszins recht doen ook aan de agenda van Wilders? En de vraag is, is het daar voldoende een vechtje?
Ja, nee, dat is weer wat anders. Maar ik probeer eerst even de krachtverhouding in de politiek en het kabinet daar komt. En dan is het volgende probleem, wat natuurlijk het grote probleem in Nederland
want dan
is.
Gaat Wilders alles roepen. Is al... Dan gaat Wilders roepen. Als dat niet geleverd
wordt. Ja, maar gaat Putters het zelf ook roepen?
Ja, maar de mensen ook?
De mensen ook, zeker.
Want dat is, dat, als ik jou...
Want ja, wat was jouw eerste...
Is dus die angst van, we moeten zeg maar... Even indenken de mensen die op Wilders hebben gestemd. En als ik dan jouw peilingen volg, dan blijft dat maar groeien en groeien en groeien. En dat je denkt, nou moet je je hoofd dan zo op het hakbel leggen dat je gewoon helemaal iedere keer naar de PvdA moet uitwijken voor een informateur, dat het direct dan ook nog eens een premier moet zijn die PvdA is, terwijl ik heb, we wilden Wilders. Dat voelt een soort als een klap in je gezicht. En dat je denkt, oké, maar hoe ga je dan al die grote problematiek oplossen? Nou, waar mensen dus neem de boeren, neem climate change, neem dat hele verhaal. Mm. Dat zit mensen zo hoog. Dus, en de stemming is zo sensitief. Dat je als nee, maar, Wilders dan weer te veel naar de gevestigde orde zoals het ging.
Ja, dan duikt Baudet op.
Ja, maar, dan, nee, maar bedenk wel. Nogmaals, dat de eerste 6-7 pagina's die hij heeft geschreven, dan benoemt hij juist die problemen. Dus een premier Putters zal veel dichter bij de mensen staan die nu op Wilders hebben gestemd dan een gemiddelde PvdA politicus. Want hij is geen PvdA. In de eerste plaats die wetenschapper. Tweede plaats, nogmaals, zijn rapporten waren altijd, hij altijd signaleerde hij de problemen waar we het nu ook over hebben.
Ja.
Dus als hij in een rol komt dat hij die problemen kan meehelpen oplossen, dan gaat hij niet een PvdA-beleid voeren. Dan voert hij dat beleid wat afgesproken is, omdat dat beleid, zoals hij zelf ook geschreven heeft in zijn verslag, juist gaat over de problemen van de samenleving, zoals wij het er ook over hebben. Ja. Iets anders is of het uitvoerbaar is. Maar dat zal het probleem zijn voor iedereen die in het bestuur zit.
Ja, maar dan, dan heb je echt wel een beetje een vechtjas nodig. Hè?
Maar je hebt ook iemand nodig, maar die tegelijkertijd ook bij de kiezer vertrouwen heeft dat hij het wil proberen en dat hij het benoemt. En ik zeg je, denk ik, dat Putters die gave heeft, als hij in die rol komt en het ook benoemt wat die problemen zijn, zoals hij ze ook heeft beschreven, dat hij echt degene kan worden waarvan Nederland zegt, nou, als er eentje is die de huidige situatie nog wat kan oplossen, is hij het.
Maar ja, jij zei zo even buiten de camera van, ik ben optimistisch. Ik geef ze 3 maanden.
Ja, nee, dan is het, kijk, waar ik me erg zorgen om maak, en dat zie je nu ook al, namelijk de Pavlov-reacties van bijvoorbeeld, met name ook bijvoorbeeld PvdA, GroenLinks enzovoorts. En ook een deel van de media over wat er nu gebeurt.
Ja.
En die als het ware nu schamper zitten te praten over Wilders die allerlei dingen inlevert. Schamper, hè? Dus,
ja, een dist.
Ja.
Gewoon even straat al.
Nou, en waar ik dus bang voor ben, dat in dat proces wat er nu gaat komen, en waar ook bijvoorbeeld, laten we zeggen, meneer Veilbrief wordt gezocht, of hij staatssecretaris van mijnbouw wordt. Zou trouwens ook een hele goede minister van Financiën kunnen zijn. Maar goed, dat is wat. Maar, en dan gaat het erom of wat D66 erover zegt. Nou, en wat er dan gaat gebeuren is dat juist die parlementaire pers allemaal spelletjes zitten te spelen ten aanzien van hoe het altijd was. En te weinig ruimte laten om de processen te laten gaan. Omdat ze voortdurend met een vergrootglas daar omheen lopen en het bekijken op de oude manier. En niet bekijken van wat er nu gebeurt is eigenlijk een nieuw systeem in wording wat heel goed kan zijn voor Nederland. Maar zij gaan het steeds houden tegen de oude kaders. En dat is waar ik bang voor ben. Want als je een kabinet gaat krijgen zoals ze nu ongeveer willen, dan krijg je inderdaad regelmatig soort spanning tussen partijen, tussen de partijen en de Kamer. En dan, daar moet je op een bepaalde manier uitkomen. Nou, dat is gevoelens fressen als er een soort spanning is. En ik ben bang dat daardoor het geheel toch snel uit balans raakt. En de enige, denk ik, die daar dat zou kunnen weerhouden, en dan kan het langer duren, als Putters, als premier, die rol inderdaad heel goed vervult.
Ja, ja, maar dan zeg je het, hè? Maar dat weten we dus ook niet. Hè? Of hij dat kan in zo'n krachtenveld te opereren. En dan ook, je moet natuurlijk ook een soort legitimiteit bij de kiezer krijgen. Hoe je het ook went of keert. En dus hij moet bij een deel van die achterban van Wilders toch ook worden geaccepteerd. Zeggen van ja, dit is wel de man met wie we meegaan.
Maar, dat de keuze is, dan zal Wilders ook zeggen, dit is de man die ik vertrouw, waarvan ik denk, waar ik goede afspraken mee.
Ja.
Dus Wilders gaat hem dan afdekken.
Ja, maar ik denk dat voor Wilders ook best nog wel een stap is. En de vraag is of dat venijnigen, hè, wat bij Wilders zit, wat ook voor een deel ook nodig is, gegeven de agenda die wil uitrollen. Maar daar zit ook een deel van de herkenning op, denk ik. Of Putters daar in zijn plaats kan treden.
Ja, maar dat huidige vernuidigen wat hij heeft, is ook nog wel, omdat hij niet zeker weet dat dit tot een kabinet leidt.
Ja.
Dat hij ook zag dat Omtzigt ineens wegliep. En dat hij ook zag dat een deel van die NSC-fractie niet voor Bosma heeft gestemd.
Ja.
Dus hij zit voortdurend nog in een soort situatie. Ja, kan ook zijn dat er geen kabinet komt waar ik bij betrokken ben, of helemaal geen kabinet. Maar op het moment dat er een kabinet komt, dan gaat hij heus niet bij zijn eerste toespraak dat kabinet afbranden. Als er een kabinet komt, is het een kabinet omdat hij bepaald heeft dat Putters, als hij die zou willen, maar ik neem aan voor wel, dat Putters premier wordt. Dan moet hij de premier Putters naar zijn eigen achterban dragen.
Maar Maries, als ik jou dan goed begrijp, dan zeg je dit is een heel best wel een groot experiment. Hè, maar misschien best kansrijk. Maar dat jij toch maar 2-3 maanden geeft, is omdat de gevestigde orde daarop gaat zitten
hakken.
Hakken, prikken.
Ja, wat ik nu steeds zie is dat de manier waarop door de links, maar ook door een behoorlijk deel van de media, nog steeds op Wilders wordt gereageerd, dat ze het eigenlijk niet kunnen hebben dat er een regering komt waar Wilders direct of indirect een belangrijke rol speelt. En als ze dat niet laten vallen of verminderen, dan wordt die spanning daarin te groot. En dan zou het kabinet wel eens een keer kunnen vallen. Maar mind you, als het dit niet wordt, nou, wat wordt er dan met de politiek Nederland? Wat hebben we dan? Wat is er dan de betere op? Dit is nog de best. Het is niet alleen het beste. Het is ongeveer het enige wat nog kan.
Maar ik begrijp niet, het is vast mijn eigen onkunde. Maar als jij zegt, zelfs als Wilders straks 76... zetels haalt, dan nog?
Nou, in de eerste plaats heeft hij dan nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is 1.
Ja, dat is een vrij belangrijk. Ja. Oké, maar dan.
Maar
je bent dan wel vrij machtig, toch? Nee, dat is nog nooit gebeurd.
Maar het grote probleem is, en dat zien we ook op andere onderwerpen, dan ga je dingen doen, dan gaat belanghebbenden gaan naar de rechter toe. En ik heb ook toch wel een af en toe ook recentelijk uitspraken zien langskomen waarvan ik me ook achter me oerenkrapte van.
Dan zijn die check and balances ook helemaal uit. Bedoel je dat?
Nee, die staan er haaks op.
Dus die staan er haaks op.
De boel wordt lam gelegd.
Oh, die krachten worden nog groter.
Ja. Bijvoorbeeld die uitspraak recentelijk over die mensen die een schilderij hadden vastgeplakt enzovoort. En in hoger beroep kregen ze waren al drie weken in voorarrest. En de rechter zei dat is genoeg. Maar toen zei hij vooral, want als we ze zwaarder straffen, dan belemmeren we ik zeg het misschien niet precies, maar dan belemmeren we de mogelijkheid om te protesteren. Dus waarbij hij eigenlijk zei, ik vind ook de vorm van het protesteren vind ik dan acceptabel. Terwijl hij best had kunnen zeggen, als ze een andere manier hadden enzovoort. Nou, en wat je dan krijgt, is ook als Wilde 76 zetels wil hebben in de Eerste en de Tweede Kamer, dan zijn er nog verdere andere organen. Want we hebben wel wetten die er nog zijn. En dus als er dan dingen gedaan worden door die regering, dan worden die wetten toch getoetst door rechters. Enzovoort. Dus
maak het even af, want rechters van?
Nee, in Nederlandse rechter. Ik bedoel, ik heb ook onderzoek, jaar geleden, Vrij Nederland, de elke 5 jaar onderzoek, en vroeg aan rechters welke partijen ze stemden. Nou, er zijn echt geen rechters die PVV stemmen. Dat was vooral D66 en GroenLinks.
Ja, maar hier worden mensen boos van, hè?
Nee, maar wat je ziet bij een deel van de uitspraken, dat is ook begrijpelijk, zie je toch ook het wereldbeeld van degene die die uitspraken doen. Ik heb wel eens gezegd, stel eens voor dat Melkert was vermoord in plaats van Fortuyn. Had de dader dan 18 jaar gekregen?
Ja, je stelt het allemaal, maar bij mij begint er ook iets. Hier wordt er ook boos van. En dit is toch precies waarom je zo'n Trump-figuur of zo'n Milei, zeg ik het nu goed. Dit is toch van, wat de hel?
Nou, maar ik ben wel iemand die denkt van, hoe kunnen we nog wat bereiken? Nee, in plaats van
jij geeft mij ook hoop, maar er is ook een kant, dat is dus mijn maar, van. Ja, maar Wat is dit?
Nee, maar mijn punt is... als.
Je luistert niet naar het volk. Jullie houden ons toch kosten wat het kost.
Ja, maar het volk bestaat... bedoel, het is wel veel die rechts willen en Wilders. Maar er zijn ook mensen die dit willen.
Ja, maar even in dit scenario. Als er dus 76 in de eerste. Ja, maar 76 in de tweede. Het is even dingen. Maar dan nog zeg je, dan is het dus nog een heel systeem.
Ja, dat bedoel, dan denk ik dat er redelijk wat ambtenaren elke lunchpauze gaan protesteren voor een ministerie.
Had.
Ja, nee, maar goed, hier hebben we het. Nee, maar hier hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Hè? En je moet gewoon zien dat die omwenteling die wij nu meemaken, want zo kun je het toch wel noemen. Dat is eigenlijk een vertaling van een sentiment dat leeft bij de bevolking. En wat vertaald wordt, laten we zeggen, in ons politieke bestuur. Maar er zit natuurlijk. Een enorm lagen zitten daartussen die te maken hebben met hoe het feitelijk reilt en zeilt in ons land. Hè. Dat gaat van de uitvoerende macht, de topambtenaren, mensen daaronder, mensen in de semi-overheid. Mensen die zijn nog niet vanzelf aangesloten op wat er in dat onderste segment gebeurt en hoe dat zich nu heeft vertaald daarboven. Dus daar komt iets van verzet. En we denken van ja, we zorgen dat we ze in discrediet brengen. En dan krijgen we uiteindelijk wel weer een regering die meer in onze lijn ligt. Dus er is gewoon een strijd gaande. En dat zo reëel moet je zijn.
Ja,
oké,
zo reëel ben ik. Maar ik bedoel, die kant belichten we voor mijn gevoel meer dan genoeg. Ja. Nu even die andere. De sfeer in een land.
Ja.
He, dus dat is dan natuurlijk ook, wat is een sfeer? Nou, en dan merk je dat er in meerdere landen een sfeer is.
Absoluut.
Van dat mensen daar toch genoeg van hebben, omdat die allerlei...
Maar daarom spreken we ook over, of hebben we hier al eens genoemd, pre-revolutionaire tijden. Omdat als dat te veel uit elkaar gaat lopen, en gelukkig heeft Nederland niet zo'n revolutionaire traditie. Dus ik heb ook dat dit gebeurt, is ergens ook gunstig.
Nee, maar dat heb ik ook. Dus, dit zou dus, heel misschien
nog. Nee, maar ook dat het gaat eigenlijk toch ook alweer vrij snel. En zelfs dat een iemand als Kim Putters, die toch als zeer invloedrijk wordt gezien en door heel veel mensen op handen wordt gedragen, ook door de elite. Dat die dit heeft aangenomen, is ook in dat opzicht hoopgevend. Dus het zou ook zo kunnen werken, en dat zie je ook maar vaak genoeg. Dat ook aan de bovenkant het sentiment toch wat gaat veranderen. We weten het niet. Hè? En het zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Maar ik denk dat je gaat zien dat aan die bovenkant dus ook mensen gaan meebewegen.
Ja,
en
dat hij krachtig genoeg is.
Niet alleen hij, maar
dat was ook
het netwerk van hem.
Ja, maar dat is steeds mijn oproep.
Ik snap het geloof ik allemaal niet.
Nee, maar even zo. Dat is een beetje...
twee keer nee.
De oproep die ik eigenlijk doe... is, laat iedereen zijn knopen gaan tellen. Laat iedereen zijn knopen gaan tellen en denken, als dit nou niet zou lukken, wat krijgen we dan? En is dat wat we willen? Ja. En wat ik zeg is, het zou best kunnen zijn, als iedereen dat een beetje doet, met alle rollen, politiek, maar ook media, ten aanzien van de dingen die er gebeuren, dan zou het best kunnen zijn, of dan denk ik, nou, dan weet ik bijna zeker, dat een kabinet met Putters als premier, met zoals ze het ongeveer nu willen, niet alleen de beste uitkomst is, maar ongeveer de enige uitkomst is. En dat we allemaal belang hebben, of we nou links of rechts, boven of onder zijn.
Bij zo'n soort opties.
Dat dit gaat lukken. Ja. En wat ik denk, van alle mensen die ik ongeveer ken, politiek gezien, dat Putters bij uitstek de persoon is die sfeer kan dragen. Omdat hij amabel is. Dat hij ook in zijn analyses aan de kant staat van degene die juist nu in protest komen. En wat dat, als je zijn rapporten leest en als je zijn verslag leest, dan zie je dat. En dan is dus de hoop, en dat is wat ik, daar bedoel ik mee, dat als men de knopen telt, dat iedereen belang heeft dat dat kabinet gaat slagen. Dat iedereen daar ook dus de ruimte, de mentale ruimte voor geeft.
Ja.
En ook de ruimte geeft voor Wilders om te bewijzen dat hij ook pragmatisch kan zijn. En dat hij ook... En dat doet hij nu door zijn compromissen die hij sluit, ijskast en zo. En dat wordt dan een beetje lachwekkend gedaan. Wees blij dat hij dat dan doet.
Ja, maar dan is heel belangrijk ook dat juist de media en,
absoluut.
En in die organen mensen zitten met dit verhaal. Want ik, ja, je krijgt mij bijvoorbeeld wel om. Maar ja, oké, wie ben ik?
En rechters
maar,
dus ook.
Dit is belangrijk.
Dat het maatschappelijke klimaat, dat zij ook resoneren op dat maatschappelijke klimaat. Maar, de situatie is anders.
Maar dat is wat er nu gebeurt. Niet omdat ze nu nog meer met het spelletje van de formatie. En dan komt Arjan Noorlander weer bij het Nieuwsuur. Weer uitleggen dit. Maar allemaal, wat ik al eens eerder gezegd. Ze denken dat ze naar voetbal kijken, maar ze kijken naar American voetbal met andere regels. Alleen als die vier om de tafel en die alle belang hebben nu om eruit te komen, nu Omtzigt ook, uiteindelijk inderdaad met een kabinet gaan komen en Putters daar de leider van wordt. En Wilders dat ook naar buiten toe uitdraagt, en dat gaat hij doen. En ik denk dat Putters de kracht heeft en de persoonlijkheid en de kennis om het op de juiste manier neer te zetten. Vooral voor mensen die ook Wilders hebben gestemd. Nou, als dat gaat gebeuren, wordt het de grote vraag. Gaan die alle partijen die roepen, wij gaan onze mensen royeren als Roemer ook nog in het kabinet komt, of Renske Leijten. En we gaan, die gaan we als SP'er royeren. En Jette gaat vuilbrief royeren. En de Partij van de Arbeid gaat Putters royeren. Ik wil hier een weddenschap sluiten. Dat als die mensen uiteindelijk wel het kabinet ingaan, dat ze niet worden geroyeerd.
Nee, en daarom is die figuur van Putters zo belangrijk. Want dat geeft een soort van legitimiteit aan zo'n kabinet. Maar er zijn niet veel.
Maar iedere keer moet er toch een soort, bijna een Griekse mythologisch figuur komen.
Maar dat dus nogmaals, dat is dus een waagstuk. We weten het ook niet of het hem ook lukt. Want hij komt wel in een heel krachtenveld. En misschien is hij wel te lief en te amabel.
Ja, jij hebt zoiets van, is die ook genoeg?
Dat is. Maar ik heb absoluut waardering voor hem. En dus dat is het punt helemaal niet. Maar dit is wel een hele bijzondere setting waar je in terechtkomt. En waar je met uiterste te maken krijgt. En zie daar maar eens die dynamiek in goede banen te leiden. Dus dat is geen geringe opgave.
Wat ik heel prettig vond, dat er eindelijk ook weer iets stond over vakministers. Ik weet ook inmiddels niet meer wat daaronder verstaan wordt. Maar ik zou zeggen in ieder geval dat je vak snapt. Dat je financiën doet. Dat je dan ook wat ervaring hebt op financiën. En als je landbouw doet, dat je daar ook je staat van dienst hebt. Want allemaal van die mensen die totaal van geen toeten of blaas weten wat ze aan het sturen.
Dit is natuurlijk ook echt een punt van Omtzigt geweest.
Nee, dus daarom zijn het echt veel punten van hem natuurlijk.
Nee, ja, op een bepaalde manier heeft hij natuurlijk.
Heeft hij helemaal zijn zin gekregen.
Op een bepaalde manier.
Dat vind ik ook.
Ja.
Maar met vakministers moet je ook even bedenken. Maar
daar ben ik ook blij mee, hè, dat de vakministers weer komen.
Ja, zeker. Maar het is toch wel iets anders als je je vak kent. Of als een in de politiek te opereren en een ministerie te
Dus, ik wil dit niet meer horen, jongens.
Nee, wacht even. Nee, even één slot.
Al die managers.
Later even.
Al die managers.
Nee, ik ben eens dat het vakministers zijn. Maar die vakministers moeten wel een spoedcursus politiek erbij krijgen.
Nou, liever dat dan andersom.
Ja, nee, daar ben ik ook voor. Okay. Een spoedcursus. En het gaat vooral om die secretaris-generaal op die ministeries tegelijkertijd.
Ja. Ja, hoewel, die moet je ook weer niet uitvlakken. Dus ik bedoel, er zijn ook hier geld. Het hangt er vanaf. Er zitten hele goede mensen tussen natuurlijk. En welk departement heb je? Over welk departement heb je het, weet je wel? Dat is ik had net gesprek met Paul Scheffer. Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de staatscommissie. Over de demografische ontwikkelingen. En dan zie je dus dat een aantal hoge ambtenaren zijn afgevaardigd. Ook om zitting te nemen in een leergang van in dit geval de filosofische school. Rond dat thema. En Paul heeft daar een vrij belangrijke rol in gespeeld. Ook in die leergang. Maar economische zaken bijvoorbeeld wil dan niet, weet je wel. Terwijl je denkt, dat is nou juist een centrale speler in demografische ontwikkelingen. En als je dus een soort hardnekkige figuren hebt die zeggen, bekijk het maar. Weet je wel, migratie gaan we niks aan veranderen. Dat moet je niet hebben. En dan moet je wel een minister hebben die gewoon zegt, afgelopen, weet je wel. Dat is,
maar ook vakkennis dat niet alles door externe rapporten, lobby's. Voor mijn gevoel zijn we daardoor in een moeras gekomen waar we niet meer uitkomen.
Ja, en we hebben dus in Nederland, ik had een gesprek met een hoogambtenaar. En we hebben in Nederland echt enorm veel beleidsambtenaren. Hè? Dus veel meer dan ook in het buitenland. Er heel veel beleid wordt door beleidscentra, dus meer dan 10.000.
En wat beleid, doe je dan?
Ja, die ontwikkelen zo beleid.
Ja, noem eens een voorbeeld voor ons.
Nou, bijvoorbeeld, je gaat bij het onderwijs en dan kijk je naar bijvoorbeeld beleid rond achterstandskinderen. Nou, dan krijg je of beleid rond positie van de leraar, of beleid rond misschien wel maaltijden op scholen, ik noem maar even wat. En daar heb je allemaal, mensen gaan dus beleid formuleren. Hoe dat komt niet uit de Kamer, dat wordt op een gegeven moment door de bord van minister gelegd. Denk, ja, wel een idee.
Maar dat vind ik dus moeilijk, dat bedoel ik.
Ja, maar
ik heb daar ook een mooie anekdote over. Ik kende iemand die werd commissaris van de Koning in een van de provincies. En die wilde ook heel van onderaf aan. En die heeft in een gemeente een project gedaan. Waarbij die de gemeente, de burgers met allemaal voorstellen liet komen. En die mochten toen ook stemmen. En de 10 beste voorstellen, die gingen toen naar het provinciehuis om te kijken hoe ze konden implementeren. En het enige wat hij kreeg van zijn ambtenaren op het ministerie, bij ieder voorstel, waarom het niet kon. Omdat de presidentwerking zat, omdat die wet er niet zat. Dus alle voorstellen werden vervolgens weggeschreven, omdat het gewoon niet uitvoerbaar was. Dan komt het. En dat is iets.
Ja, dit was over gesprek met Roel Becker. Dat valt ook te zien. We hebben hier gevoerd bij de Nieuwe Wereld. Dat beleid is echt een thema hoor in Nederland. Ja,
en dat wordt dan het cruciale wat ook de premier Putters en dat nieuwe kabinet moet doen.
Ja.
En ook voor de diverse onderwerpen die we nu hebben ook nog, met zorg en zo. Dat we iets heel drastisch moeten doen, maar dan collectief. Ja. Om door die beperkingen die er overal zijn, het spinnenweb waar we eigenlijk allemaal in gevangen zitten, om dat te doorbreken. Nou, en dat is de meest cruciale.
Dat is een klus hoor.
Hier zijn we het helemaal over eens.
Ja. Ja.
Oké, dan doe ik hier nu even een strik om.
Ja, we doen hier een strik om. Ja, we komen er nog ongetwijfeld nog op terug. Maar het is natuurlijk uitermate interessant, want dit is echt wat je noemt verandermanagement. Hè? Dit is,
management, laten we die gewoon parkeren. Armand Guilbert, die heb ik hier ook een keer gehad. En die volg ik op Twitter. En die volgens mij het stoom kwam uit zijn oren. En die twitterde dit ook over. Dat zegt hij. Dus de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur dook in de cijfers en sprak met meer dan 30 expert en zorgprofessionals. Ook zijn adviezen en rapporten van de afgelopen 10 jaar herlezen. Rode draad. Veelbelovende oplossingen komen niet van de grond, omdat ze niet passen binnen de financiële regels van het zorgsysteem. Nou, dat is een soort, precies zoals jij dat net omschrijft, hier een voorbeeld.
Ja, absoluut. Ja, we kunnen er eigenlijk nog alleen bij nemen. Ik heb al eigenlijk naar aanleiding van die beweging beroepseer, dat is in 2005, waar ik mee aan de wieg sta van Thijs Jans heeft een stichting opgericht, een beroepseer. En ik ben ook bij die opening geweest. En dat is eigenlijk een is voortgevloeid uit een bundel die ooit bij het CDA is verschenen, waarom Nederland niet goed werkt. En dat heette beroepseer. Het ging eigenlijk over de rol van de professionals, juist ook ten opzichte van management en beleid. Nou, het gaat heel erg over die thematiek. In het verlengde daarvan ben ik jarenlang overal op allerlei plaatsen heb ik lezingen gehouden. En een ervan was in een, ik zal geen naam noemen, maar een ziekenhuis in Brabant. Hè. En die hadden allerlei plannen. En dat ging eigenlijk over, je zou kunnen zeggen, het voorkomen van dus preventieve zorg. Nou, dit is een van de thema's die hier. Nou, het grote probleem was, daar wijst in dit artikel op, we hebben een bekostigingssystematiek gecreëerd. Hè, en ook daar heb ik dus destijds al vrij veel over gezegd. En want hetzelfde zie je in het onderwijs, hetzelfde zie je in de zorg, perverse prikkels. Dus waarbij je in het geval van de zorg eigenlijk een groot deel van de bekostiging laat lopen via behandelingen. Net, vroeger heette dat de DBC, letterlijk diagnose behandelcombinatie. Dus daar stond dan een bedrag op en kon, nou, en dan kon je uitkeren en zo was het met de verzekeraars. Ik had toch hier dat gesprek met Jet Bussemaker. Ik vertel er vaak over die 5-minuten-regeling. En,
ja, dat zij echt wilden, die moet eraf.
Ja, die moet eraf. En
het is haar niet gelukt.
10 jaar later bestaat die nog, weet je wel. Dus dat is... Nou, dat is deze thematiek. Dus je hebt, en daarom heb ik me daar in mijn boek ook zo tegen geageerd. Van, je kan wel allemaal mooie morele verhalen ophouden. Van je moet dit en dat. Maar als het stelsel gewoon niet wijs is, maar vol zit met perverse prikkels, ja, ga je dus niks veranderen. En dat bedoelen we met de beuk erin. Je zult dus bereid moeten zijn, zeggen van oké, dat betekent de strijd met de verzekeraars. Misschien moeten we het gewoon opdoeken.
Zegt, Amartya Best zegt, heel die verzekeraars toch uit.
Ja, voilà. Ik heb gezegd bij het onderwijs, bij Bonn, heel die organisatie rond de raden, allemaal verzelfstandig. Beleid loopt allemaal via die partijen. Daar moet je vanaf.
We hebben te veel banen gecreëerd. Dus moeten we het
dat is natuurlijk ook. Dit is ook allemaal onderdeel van die. Laten we zeggen. Netwerken, inderdaad. En dat noemen ze dan governance. Dus overal governance structuren, maar geen government meer. Ja, dus gewoon, ja jongens. En eigenlijk maar overleg en processen, tafels inrichten. En dan krijg je dit. En ja, dat gaat niet. Ja, dan komen we er niet uit. Ja, we hebben het hele veld. Want we willen het niet van boven. We willen het natuurlijk niet opleggen. Maar je hebt zelf een structuur gecreëerd. Waar die op een gegeven moment gewoon helemaal vast zit. En dit is een typisch voorbeeld daarvan. Dus,
even hier wat hij zegt. Hè? Dus, of wat hier door die NOS, door NOS en Nieuwsuit. Trouwens, heel goed dat ze doen.
Uitstekend
heel fijn.
Thema.
Ja, en goed onderzoekswerk. De spoedeisende hulp als afvoerputje. Omdat het dan zeg maar daarvoor allemaal niet werkt. Terwijl er allemaal potjes geld liggen.
Ja.
Werkt niet. En komt, en vooral bij oudere mensen, komen uiteindelijk allemaal bij de spoedeisende hulp. Ja. En daar moeten dan de dingen...
Ja, want dan kun je er een label op hangen. Maar heel dat voortraject van voorkomen dat het zover komt, daar krijg je dan niet gefinancierd.
Nee, dus thuiszorg, die zou x bedrag krijgen, komt niet door.
Ja, nee, maar dat is niet...
Omdat dat niet klopt volgens de procedure of name it. Maar dan uiteindelijk komt het daar als een trechter.
Ja. Ja, want dan kun je alleen behandelingen, dus voorkomen van behandelingen bijvoorbeeld, dat wordt dan heel lastig te financieren. Het is een krankzinnige situatie.
Sorry, ik hoop
maar ja, het is dezelfde manier van, kijk, als je diploma's gaat financieren, dan moet je niet gek op kijken dat het niveau van de diploma's naar beneden gaat. Ik bedoel, dat noemen ze ook...
Met diploma's financieren?
Nou, als je gewoon als onderwijsinstelling geld krijgt voor iedere diploma dat je aflevert binnen een bepaald termijn, dan is het gewoon helder. En dat zijn dus allemaal die systemen, die hebben ze geïmplementeerd al jaren geleden. En we lopen gewoon nu helemaal op het einde daarvan, want het zit muurvast.
Maar zou zo'n kabinet, wat jij hier net schetst... Wat moet je, want dit vraagt zoveel. Want je moet op zoveel plekken, daarom denk je toch meer aan een soort rebel die dan maar gewoon nergens naar luistert en alles kapot maakt. Wat natuurlijk ook niet constructief is. Maar hoe komen ze dan dat je dit soort taaie structuren, dat je daar doorheen komt?
Ja, maar Maurice en ik hebben het er vaker over gehad. Je hebt eigenlijk een crisis nodig. Gewoon dat geld er niet meer is.
Geld op.
Ja, dat is dan kun je boem. Maar het is nu heel lastig.
Maar bij de mensen is het geld al zo goed als over.
Ja, maar de overheid nog lang niet.
Maar die crisis, ik maak me erg zorgen dat die crisis bij aankomst of er eigenlijk al niet is.
Oké.
Jij spreekt in raadsels, wat bedoel je?
Als je over grote crisis doet, dan praat je over evolutie of economie, weet je, de jaren 30 van de vorige eeuw. Alleen de crisis die zich nu aandient, of er is, heeft een andere vorm.
Ja, zo maar, okay, zo, maar...
En het kan best zijn dat we als de mensheid over 30 jaar terugkijkt, dat deze periode al als de crisisperiode wordt gezien. En niet over 3 jaar. Alleen wat ik hoop, als we die vernieuwende manier van organiseren van een regering, dan zou het ook kunnen zijn dat vanuit dat besef er ook een aantal vernieuwingsslagen gebeurt die een beetje langs die lijnen gaan. Alleen dat is ook lange adem, hoor. Dat is echt niet iets wat je in 2 maanden hebt opgelost. Nee. Ik heb wel eens gezegd, bijvoorbeeld ik heb bij de zorg, hè, dan kom je bij de zorg en die mensen zijn 40% van hun tijd aan informatie in de computer aan het invoeren. En eigenlijk zou je een keer moeten zeggen als beleid, jongens, we gaan nu even een maand geen regels.
Kijk maar.
Je mag allemaal doen wat je wil om zo goed mogelijk je werk te doen. Zullen we eens kijken hoe het dan gaat? Ik bedoel, je moet dus eigenlijk op een hele onconventionele manier dingen gaan aanpakken. Want anders verandert het toch niet.
Ja. Oké, nou, wat vonden jullie van Hans Steeuwen die opgepakt is door zes agenten?
Ja, wat ik zag, ik vond het wel grappig hoe hij het in eerste instantie deed met die...
Met die brak.
Ja, en ik vond trouwens dat Halsema daar ook leuk op reageerde. Dat ze de haar doorgaans wat beter heeft of zo.
Maar ik vind Hans Steeuwen sowieso, die blijft heel sterk op YouTube. Ja. Maar zes agenten sturen en een huiszoekingsbevel binnen 24 uur, dat is toch best bijzonder?
Ja, nee. Ze hebben het protocol gevolgd.
Ja, maar dan hebben ze dat wel rappelklappen voor elkaar
gekregen.
Dat is het.
En als ze het niet doen, dan krijgen ze weer het verwijt van... Oh ja, dat is klassejustitie. Bij Mohammed komen ze wel als die op YouTube. En bij Hans Steeuwen wordt er vriendelijk aangebeld door een agent in Burger. Ik vind het ook overtrokken. Even voor de duidelijkheid.
Want hij deed natuurlijk dat wapen daar neerleggen als referentie. Dat bij Halsema bij haar man of zo.
Tuurlijk.
En daar is niet zo'n inval geweest, hè?
Maar goed,
moeten we dit stilzwijgen hier? Ik voel gevoeligheid.
Nee, helemaal niet.
Nee. Aan de ene kant is het belachelijk. Aan de andere kant was er een leuke tweede act ook van hem. Ja. Dus in de zin
maar ik vind het echt eng. Dan denk je, direct staan er bij mij ook zes agenten omdat ik hier dit doe.
Nou ja.
Het is toch een ander land dan?
Ik bedoel, als je het sec bekijkt. Het is heel raar hoe het uiteindelijk gelopen is. Maar er stond wel ergens in, als er ergens een wapen wordt aangetroffen.
Ja, dat is het protocol.
En dan is het protocol dat je niet alleen gaat.
Nee.
Dus even los van, het feit is dat er ergens onderweg iemand had kunnen zeggen, nou, dat is Hans Steeuwen.
Het is Hans Steeuwen.
Weet je wat? Ja. We bellen hem even op en vragen, wat had je nou naast je liggen? Kijk, dat is wat we net eigenlijk gesproken. Als je niet volgens protocol gaat, maar even nadenkt, dan bel je Teven op. Ja. En dan zeg je, we zagen een wapen. Leg even uit wat het was.
Oh, making sense. Gewoon.
Jawel, maar blijkbaar, dat is wat er te weinig gebeurt.
Ja.
Daar volgen we de regelsprotocol, wat we net over de gezondheidszorg ook al zeggen. En dan, je ziet eigenlijk geïllustreerd hoe protocol werkt. Hoe belachelijk uiteindelijk dat protocol werkt. Terwijl er ergens onderweg iemand even Teva had gebeld. En dan had je dit niet gehad. Nou, dat is namelijk een hele interessant bruggetje met ons vorige onderwerp.
Nee, vind ik ook. Absoluut.
En dus kunnen we best praten hoe belachelijk het was. Maar het belachelijke eigenlijk is dat we niet menselijk handelen, maar dat we via protocollen handelen. En dat die mensen ook kunnen zeggen, het was protocol, dus dit is wat we gedaan hebben. Terwijl er ook iemand nogmaals onderweg had kunnen zeggen, ik bel hem even op. En dan vraag ik, wat had je nou naast je liggen? En als hij dan had gezegd, dan had je kunnen zeggen, puntje, ik weet niet wat hij dan had kunnen zeggen. Maar nu zeiden ze, er ligt blijkbaar een geweer. Wacht even, dan moeten we met 6 man gaan.
Protocol, oké. Okay. Maar de aanleiding was natuurlijk het Holocaustmuseum. Daar wilde jij nog wat over zeggen.
Ja.
Was natuurlijk weer, had Hans Steeuwen toch een parodie op.
Ja, nou kijk, ik heb daar zo over nagedacht. Van wat moet ik hier nou mee? Omdat je enerzijds wil je natuurlijk recht doen aan die vrijheid van demonstratie. Dat is een groot goed.
Ja.
Anderzijds voel je ook dat dit gewoon niet helemaal meer
in proportie is.
In verhouding is. En dat geldt eigenlijk voor verschillende protesten die we de laatste tijd zien. En
was natuurlijk ook buiten proportie.
En toen dacht ik bij mezelf, wij spreken voortdurend in termen van, je wil die vrijheid van demonstratie niet. Hè? Dat hoor je ook Halsema, dat is een groot goed. Mensen hebben er recht om. Toen dacht ik ook van, zou je eigenlijk ook niet terecht hebben op ceremonie. Dat ceremonies niet zomaar door derden mogen worden verstoord. Je mag best protesteren, maar wanneer je eigenlijk feestelijke ceremonies hebt, mensen kunnen gewoon dat vergallen. En dat is een soort van ontwijding eigenlijk. Ik vind het voor een deel ook bij die Sinterklaasfeesten. Ik denk van ja, al die kinderen komen daar en dan, joh, als je daar wil tegen protesteren, maar er is ook zoiets als een ceremonie. Moet je niet dus ook ook als burgemeester ook een ander soort afweging maken? Dat is dan bijna zo op het niveau van een processie of een ceremonie of een iets van een. Dat je de ruimte ook mede beschermt waarin een ceremonie plaats heeft. Kijk, gesteld, er is een begrafenis en iemand heeft gewoon heel veel problemen met jou. En die gaat gewoon tijdens die begrafenis, dan kun je zeggen, nee, maar ja, dat is niet gepast, weet je wel. Dat moet je niet doen. Die mensen hebben recht op een rustige begrafenis als jij... En ik denk dus dat, en ook in dit geval zo'n opening van zo'n Holocaustmuseum, hebben we het over een hele grote begrafenis eigenlijk. Een heel groot ritueel wat te maken heeft met een hele donkere bladzijde in de geschiedenis. Daarmee keur ik niet goed wat er nu op Gaza gebeurt en zo, dat gaat allemaal niet om. Weet je? Maar je moet die wijding, dat ceremonieel, moet je ergens een plek geven. En ik vind dat daar... Nederland heeft nogal een gebrek, vind ik, aan ceremonieel bewustzijn op allerlei momenten. En dan zeggen we, ja, dat moet toch kunnen. Maar ceremonie is ook onderdeel van een ritueel. En dat moet je mede beschermen in de publieke ruimte. En dat was eigenlijk mijn... toen ik daarover nadacht, denk ik, ja, je moet ook ceremonies beschermen.
Ik ben heel benieuwd wat jij ervan, hoe jij dit hebt
gedaan. Ja, als ik er wat over zeg, is het vooral persoonlijk en niet zozeer...
Dat mag ook.
Ja. Kijk, mijn beide ouders hebben in Auschwitz gezeten. Mm-hmm. En mijn moeder heeft altijd tegen mij gezegd dat er zo vrijwel niemand van haar familie was overgebleven. Alleen, dan vraag je daar niet echt over wie waren dat dan allemaal, mm-hmm. want dat was pijnlijk. Mm-hmm. Nou, toen ze overleden was in 2002, toen kwam MyHeritage, daar kan je stamboom niet doen. En langzamerhand heb ik die stamboom van mijn moeder gezien. En toen pas beseft dat 2 grootouders van haar vermoord zijn. Haar ouders vermoord zijn. En van de 115 directe familieleden. Oom, tantes en hun kinderen en zo. Van de 115 hebben 6 de oorlog overleefd. En 109 zijn vermoord.
Jezus.
Mijn vader, iets vergelijkbaars, maar dat was kleinere familie. En... Mijn beide grootouders hadden een fruitstal op het Waterlooplein. Dus ongeveer op de plek waar die demonstratie was. Mijn vader heeft is erkend als verzetsman in 1971. Omdat hij mensen uit de Hollandse Schouwburg heeft gehaald. En ook naar de crash gebracht waar het Holocaustmuseum is. En geholpen heeft die kinderen weg te krijgen. Dus die plek en bedenk, dus al die familie waar ik het over heb die uitgemoord is, zijn allemaal vertrokken van de Hollandse Schouwburg. Ik kon maar 1 gevoel hebben. Wat ben ik blij dat mijn ouders dood zijn, toen ik het allemaal zag. En toen dacht ik van, bedoel, even los van de emoties en zo ontgaan, die heel begrijpelijk zijn. En ook het feit dat je zegt, je hebt vrijheid van demonstratie. Maar als je dit niet hebt kunnen voorzien en voorkomen... Ja, het is gênant voor woorden.
Maar ik vind het dus echt een verantwoordelijkheid voor de burgemeester. Hè? Ja. Dus even voor de duidelijkheid. Ik vind het falen van het, in dit geval het openbaar bestuur, vanuit dit type overwegingen.
Ook dat je trouwens, dan zit je in de synagoge. En daar zitten mensen, zelfs mensen die de kampen hebben overleefd, zijn er niet zoveel meer. En kinderen daarvan, ik zat er niet, maar goed... En dan hoor je ook van buiten dat soort dingen. En dan terwijl die man met zijn achterkleinkind opent en dan dat bijna tussendoor moet.
Ja
dat we dat ze dat niet hebben kunnen voorkomen en bedenken. Ja, dat is echt groots falen. Maar zoals ik al zeg, ik weet zeker dat als mijn ouders hadden geleefd. Ja, ik denk dat ze ter plekke waren doodgegaan uit verdriet en woede. Want dat wat ze daar dan bij voelde, ja, dat lijkt ook ontzettend wat dan gebeurd is. Ik bedoel...
Ja, dat sentiment. Maar dat is zeg maar wat ik gewoon ook helemaal niet begrijp. Wat er losgebarsten is. Tenminste, ik heb Nederland ervaren dat we daar toch heel respectvol altijd mee om zijn gegaan. En er is nu een soort draai in de stemming.
Ja, maar we hebben, kijk, onze bevolkingssamenstelling is afgelopen decennia toch behoorlijk veranderd.
En de oorlog is ook weer.
De oorlog is veel verder weg. Er is natuurlijk toch ook een. Israël heeft natuurlijk ook geen schone handen in deze. Ik bedoel, het is ook een razend moeilijk conflict en ook heel tragisch. Eigenlijk. Ook met Maurice hebben we het hier eerder natuurlijk over gehad. Ik heb daar ook geen eenvoudig antwoord op, maar. Je hebt ook gezegd, je moet ook wel zorgen in Nederland dat je de zaak leefbaar houdt. En dat heeft ook te maken toch ook met het niet meteen identificeren, vind ik. In termen van ras en van de een met de ander. En zoals die ceremoniële ruimte. Dus dit is gewoon een als je de Ramadan nu gaat verstoren of zo. Dan denk je ook, ja, weet je, dat hoort ook niet, weet je wel.
En nog een kleine opmerking. Kijk, ik geloof best en weet ook wel dat een groot deel van de mensen die met die emotie en die staan te protesteren over Gaza en dat niet antisemieten zijn. Mm-hmm. Dat niet antisemitisch bedoelen.
Nee. Ja.
Aan de andere kant moet je bedenken, ik zal een persoonlijke ervaring vertellen. Ik ben dus Joods, heb ik net gezegd. Het is 7 jaar na de oorlog. Ik ben 5 op het strand. Mijn ouders zitten daar en dan komt een soort conflictje met mensen die ernaast zitten. Klein ruzietje. En wat ik hoorde was, ze zijn jullie vergeten te vergassen.
Mm.
Dus je moet ook wel bedenken dat ook bij Joden een soort extra gevoeligheid is. Waarbij dit is duidelijk antisemitisme. Maar je mag ook, het is ook moeilijk voor Joden om het verschil tussen wat is nou antisemitisme en wat is het niet. Dus aan beide kanten is het heel moeilijk om precies mee te voelen wat die gevoelens zijn. En juist daardoor had ze bij die opening van het Holocaustmuseum, hadden ze moeten voorkomen die gevoelens, die emoties,
moet je niet doen.
Die aan beide kanten op een bepaalde manier legitiem zijn, zo dicht bij elkaar zijn gekomen. Mm. Op een punt van na 80 jaar na de oorlog komt er een museum over over 105.000 mensen die vermoord zijn. Weet je? Ja, dus als je dan niet als bestuurder beseft dat je dat op dat moment uit elkaar moet halen, dan faal je. En zeker als burgemeester van. Dan vind ik dat je als burgemeester van Amsterdam zwaar gefaald hebt.
Absoluut. Ja, dit vind ik
heel pijnlijk.
Heel pijnlijk en heel vind ik onkundig.
Ja.
Of geen praktische wijsheid. Dit kun je van tevoren ook inschatten en ook zien van het is zo beladen, zo. Zorg gewoon dat die partijen niet bij elkaar komen.
Ja. Maar is dat dan toch ook weer te veel vasthouden aan een soort protocol?
Dat bedoel ik. Dus waar grijp je op terug? Vrijheid van demonstratie.
Ja.
Daarom zeg ik, hou nou eens rekening met het andere. Dat is inderdaad het recht op ceremonie. Want dit is gewoon verstoring van een ceremonie die voor heel veel mensen een zeer, zeer grote betekenis heeft.
En die vrijheid van demonstratie heb ik gezien bij de coronademonstratie.
Ja. Dat nog, hè? Dus dat kun je ook een beetje relativeren.
Oké, ook dat. Het is op het moment, weet je, op het moment dat ze uitkomt, kunnen ze best wel strakke dingen zeggen. En iedereen had, heel veel mensen hadden geaccepteerd als ze hadden gezegd, luister, je mag dat doen, maar doe het even op het Amstelveld.
Ja.
Ga daar staan.
Ja, precies, dat bedoel ik. Want die mensen hebben recht op een rustige opening.
Ja.
Nou,
we zijn bijna door de tijd heen, Ad. Maar jij wilde nog een reflectie op iets geven.
Ik merk nu wel dat we dat in net uit een beladen thema komen. Maar.
Dus dat is even lastig.
Ja, misschien toch de laatste opmerkingen. Iedere week komt het voorbij en ik blijf het benoemen. Dus de hele gang van zaken rond de oorlog in Oekraïne. En dat Macron daar toch niet alleen maar één uitglijder maakt, maar kennelijk toch stap voor stap nu. De geesten klaar wil maken om.
Ja, want hij heeft gisteravond ook.
Een interview gegeven. En waarin hij dan ook. Ik noem dat ook wel ambitiemoralisme. waarin hij doelen formuleert. Hè. Dus dat is, daar kun je weinig kwaad mee doen, zou je denken. Maar in dit geval vind ik dat hij er wel heel veel kwaad mee doet. Rusland mag de oorlog niet winnen, of Oekraïne mag hem niet verliezen. Dat is de... En je gaat alles daarvoor inzetten. En dat kan dus ook betekenen dat je moet nadenken over toch het sturen van troepen als Europa. En die dan geen actieve gevechtshandelingen gaan doen, maar wel bijvoorbeeld grensbewakingen over gaan nemen. Zodat die militairen dan kunnen gaan vechten. Dus het is allemaal een soort van glijdende schaal, waar we natuurlijk de laatste 2 jaar al steeds meer in zitten. Eerst zouden we dit niet doen, dat niet. We doen het keer op keer, maar weer wel. Ja, en dat betekent ook gewoon dat we natuurlijk in dit geval Fransen gaan sneuvelen. Er zijn er al verschillende huurlingen gesneuveld, ook Polen. Die worden dan gewoon nu in opdracht van hun regering worden natuurlijk daar naartoe gezonden. En die kunnen dan daarbij om het leven komen met alle sentimenten van dien. En vooral dus ook, waar willen wij naartoe? Hè? En dat is de vraag die ik van begin af aan heb gesteld. Wat is het idee
waar is het einde?
Op de lange termijn van een veilig Europa, een veiligheidsraamwerk? En ik zie daar nog geen enkel begin van. Dus dit wordt alleen maar verder op de spits gedreven. Ik vind het zeer, zeer zorgwekkend. En tegelijkertijd zag ik in The Economist, en dan gaan bij mij altijd de bellen rinkelen, op internet verscheen er een fragment van, je hebt het misschien ook gezien, van Zelensky die met Macron in gesprek gehad. En het moet uit het begin van de oorlog zijn geweest. Kort na de inval, zeg maar. En dan hoor je toch een tamelijk radeloze Zelensky tegen Macron. Van, we zijn omsingeld en ze landen daar en ze landen in, Macron blijft heel rustig. En stelt hem op een gegeven moment de vraag van wat wil je gaan onderhandelen? En Zelensky zegt, ja natuurlijk, kan niet anders dan onderhandelen. En ik denk van, waarom verschijnt dat nu? Want we weten natuurlijk inmiddels toch bekend dat er een onderhandeling hebben plaatsgevonden. Dat daar ook een soort van een raamwerk voor een akkoord was. We weten nu ook dat Europa ook vervolgens samen met de Verenigde Staten hebben gezegd, nee, we gaan doorvechten, je kunt ze best verslaan. En nu tekent zich natuurlijk toch langzaam het scenario af dat ze verslagen gaan worden. En je ziet dat Macron is dus in paniek. Europa is in paniek. Nou, bij Macron wordt ook wel gezegd, wellicht speelt mee dat ze nu de Fransen nu uit Noord-Afrika gejaagd worden. Dat heel veel kwaad bloed zet, omdat dat hun invloedssfeer was, lange tijd. Waarbij natuurlijk de ironie is, als Rusland dat argument gebruikt voor Oekraïne, wat veel meer een invloedssfeer was, wat bijna honderden jaren ook deel uit heeft gemaakt, dan wordt gezegd, ja, niks mee te maken, achterlijk. Dus als hij daar echt boos om is, dan denk ik van meet dan eens met die maat ook degene met wie je omgaat. En nogmaals, dat is niet om alles goed te keuren, maar ja, je merkt wel toch dat het vermogen om je te verplaatsen in anderen, dat toch, daar hebben we net ook een voorbeeld van gezien, dat toch wel heel lastig lijkt in Europa.
Maar waarom zouden ze dat dan nu, jij zegt het is merkwaardig, waarom wordt dit nu naar buiten gebracht?
Er zijn natuurlijk een aantal gekke dingen nu die tegelijkertijd gebeuren. Hè. De CIA die laat, of de New York Times, die toch eigenlijk zeer regeringsgezind is en ook Biden gezind is, laat naar buiten komen dat daar vanaf 2014 eigenlijk allerlei geheime operaties hebben plaatsgevonden, dat er 12 bases zijn geweest. Van waarom wordt dat nu? Waarom ga je dat
überhaupt
nu?
Als wij het zeiden, waar we wappies.
Ja, maar waarom ga je dat nu? Waarom komt dat nu in de media?
Is dat in de toch, mainstream media.
In de mainstream media. Is dat omdat er toch gewezen kan gaan worden? Is er dus inderdaad een informatieoorlog bezig op een manier waarbij we nog niet helemaal doorhebben wat de agenda wordt? Gaat Amerika zich terugtrekken? En wordt dit nu ook gezegd van, zie je wel, eigenlijk is die Macron is nu, krijgt hij de Zwarte Piet of zo. Ik weet niet wat er gaande is. Maar het
een schimmenspel die we nog niet helemaal...
Het is een indicatie. Dus ik vind het eigenlijk interessanter om te kijken naar waarom nieuws naar buiten komt. En waar hangt dat mee samen? Dan de boodschap op zich. Ja. Zeg maar. Dus,
nee, want de boodschap op zich benoemen we hier al...
Die benoemen we, ja, maar dat dit inderdaad nu zo naar buiten komt. Ook, ja. Ik was ook wel toch wel enigszins getroffen hoor, door de mate waarin Zelensky ook zei, ja, nee, natuurlijk. Weet je. Dus dat die op die...
Maar in het begin heeft Macron, tenminste zo kwam het allemaal over, dan toch ook veel met Poetin nog gebeld. Er was een heel ander soort sfeer toen nog.
Nou ja,
alsof hij daar toch toen nog een verbindende factor in wilde spelen.
Ja. Nou ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden. Of hij wil later kunnen zeggen van, zie je wel, ik heb het uiterste gedaan. Hè? Ik heb het uiterste gedaan, maar ja, de rest kwam niet mee.
We worden wel eens gespindokterd.
Dus dat
is jouw vak toch ook een beetje, Maries? Ja, nou, om daar doorheen te kijken.
Oh, doorheen te kijken, nee, niet om te spindokteren. Maar bedenk wel, bedoel, waar ze ook op om het anticiperen zijn, dat op 5 november wordt waarschijnlijk Trump gekozen.
Ja.
Dat is ook, duurt ook niet meer zo lang.
Ja, maar daar gaan ze toch volle bak voor liggen.
Wie?
Nou ja, er zijn nu toch wel de nodige hobbels zijn er genomen, hoor, door Trump.
De enige mogelijkheid waarop Trump niet gekozen wordt, is als er iets gebeurt waardoor Biden wordt vervangen door een andere, die het misschien wel haalt ten opzichte van Trump, anders wint Trump zeker.
Ja, maar als jij hier in dat kleine poepielandje van ons, waar we heel veel van houden, als jij hier keer op keer aan deze tafel beschrijft de grote krachten die alles tegenhouden, waarom zeg maar toch een ander geluid geen gehoor krijgt. En dan in dat grote land, Amerika, waar die machinerie nog veel uitgekookter is.
Maar
daar zijn grote krachten die ook voor Trump zijn.
Ja, voor Trump zijn.
De hele republiek, bedoelde ik, die moet de krachten niet onderschatten.
Luister, jij zei net, zelfs bij Wilders al zijn de krachten nog zo groot. En heeft hij 76 zetels.
Trump is 4 jaar president geweest.
Oké, maar dus je bent daar op dat zou...
Nee, maar Trump is wel een andere situatie. Hè? Ik bedoel, als je kijkt natuurlijk ook gewoon naar de hele grensconflict waar ze nu mee zitten. Hè? Dus die open grenzen met Mexico. Ja, dan zie je toch ook gewoon hoe die verschillende gouverneuren, dat die toch wel één lijn trekken. En dat beweegt allemaal toch ook richting Trump. Weet je? Dat is, je hebt een paar dissidenten, maar dat stelt toch niet zoveel voor.
En je hebt natuurlijk een relatief zwakke kandidaat tegenover vanuit gezondheidsreden. Bedenk even, normaal organiseren ze in september een debat. Nou, ga jij eens een debat Biden-Trump voorstellen?
Nou ja, als een State of the Union was die nog tamelijk dynamisch. Ik weet niet of die...
Had hij in één keer weer iets?
Ja, of dat ze hem speed hadden gegeven of zo. Maar het was zo...
Maar goed, als je gewoon de peiling in Amerika bekijkt, dan is de uitslag bijna zeker.
Ja, weet ik, maar... Je bent toch bang dat ze weer een van de oorlogen uit de hoge hoed toveren?
Nee, maar niet, dan wordt Trump nog steeds gekozen.
Okay.
Ik bedoel, de kans dat Trump gekozen wordt is
of
heel
dat
groot.
Dat hij in de gevangenis belandt?
Nee,
of...
dat gaat niet. Dat gaat, bedoel,
nou ja, een escalatie van de oorlog zou nog... Nee, want ik denk
dat... Die speelt ook
Trump. Ja, dat gaan de Amerikanen ook niet meer mee.
En de machtsverhouding in de Senaat, waar die Republikeinen ook wel sterk zijn. Dus even los van wat je ervan vindt. Maar de kans is gewoon behoorlijk groot. En dan zijn die krachtverhoudingen ook bij die oorlog Oekraïne-Rusland, die worden ineens anders.
Maar kun je zien hoe wanhopig toch op dit moment die positie van Europa is? Hè? Want je bent meegegaan in dat spel van Biden. Met een eigen defensie die uitermate zwak is. Met een economie die voor een heel aanzienlijk deel toch ook afhankelijk is. Ook was
en
van
Trump
van Rusland.
Had het toen al gezegd.
Ja.
Je shit, zorg zelf voor je shit.
Ja.
Trump
had dat toen al.
Die zei het al.
Werd er destijds een beetje lacherig om gedaan.
Ja. Maar die zei van, ja, ga zelf een beetje de boel...
Maar goed, ja, je ziet nu wel waar we staan. En in plaats van dat je misschien eventjes een pas op de plaats maakt als Europa. En zegt van, een moment nodig voor zelfonderzoek. Ga je dus, kies je de vlucht naar voren. En ga je een beetje grote taal uitslaan. Terwijl
dat is allemaal daadkracht.
Je kunt nog niet eens fatsoenlijk je granaten leveren.
Ja.
Weet je, dat is gênant, hoor.
Het is heel gênant. We moeten afronden. We moeten even bedelen.
Oh ja, ja. Dat is waar. Ja, want we zijn natuurlijk ontzettend blij met onze donateurs.
Petje af.
We hebben inmiddels ook apart materiaal bij een petje af. Waaronder de colleges over Oswald Spengler.
Superleuk.
Maar meer dan 1900 mensen al. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Als je ons kunt steunen, heel graag. Want daardoor kunnen we mede dit soort programma's. En we hebben nog hele mooie plannen voor de toekomst. Die kunnen wij maken.
En we zijn ervan afhankelijk.
En abonneer je ook op ons kanaal. En dan zie je ook met enige regelmaat Maurice. Niet alleen ons. Voor de rest iedereen natuurlijk bedankt die
ons al steunt.
Want dat is wel heel hartverwarmend.
Het is hartverwarmend en het voelt zich ook een beetje als een familie.
Ja, en we gaan weer een nieuw evenement op stapel staan, waarover binnenkort meer.
Oh, die weet ik ook niet.
Ja, ik weet ook jou te verrassen.
Oké, wat leuk. Nou, dank heren. En fijn weekend.
Ja, zeker.
Jij ook bedankt.